Dankjewel. Het is weer een geweldig voorrecht om hier te zijn, om de broeders en zusters te zien en een klein beetje eigen familie ook. Ik moet even wat voorbereidingen treffen voor mezelf. Dan kan ik het hierin meekijken. De titel van vandaag, waren al een aantal mensen heel nieuwsgierig. Die zeiden, waar ga je het over hebben? Ik zei, ik ga het hebben over wat is Gods wil in mijn leven. En hier en daar wat wenkbrauwen gefronst van, dat is wel een moeilijk onderwerp. Dat valt wel mee. Naar wat aanleiding van Hans bad, als u het niet begrijpt, ligt het niet aan u, ligt het aan mij. Want dan leg ik het niet goed uit. Hebt u dat begrepen? Goed, ik probeer het goed uit te leggen. Hoe kom ik aan dit onderwerp? En de subtitel is, ofwel, wat zou ik moeten doen? En dat komt, ik kom op deze titel omdat ik afgelopen jaar in november ben ik erg ziek geweest. En ik ga u niet vertellen wat ik allemaal had. Maar ik ben zo ziek geweest dat ik voor de hemelpoort gestaan heb. In mijn herinnering, en toen was het grote werkelijkheid. Ik stond op een groot plein, ik stond voor de hemelpoort. En ik zei tegen de Heere God, doe me open, want ik ben er klaar mee. Maar u begrijpt dat de hemelpoort niet open gegaan is. Want als het wel zo zou zijn, zou ik hier niet geweest zijn. Dus de hemelpoort bleef dicht. En dat heeft me wel aan het denken gezegd. Ja, waarom bleef die dicht? Wat is nou eigenlijk nog mijn taak hier in het leven? Ja, wat zou ik moeten doen? Wat is Gods bedoeling daarvoor? Daar ga je over nadenken. En dan denk je, kijk, er zijn mensen die weten precies wat God in hun leven wil. En die kunnen ook nog aan anderen vertellen wat ze zouden moeten doen. Maar zo werkt het niet. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Elke dag probeer ik maar het beste te doen. En dan zie ik wel of het goed is. In de laatste categorie hoor ik ook. Eerlijk gezegd vind ik dat ook wel een prettige gedachte. Want elke dag is het nieuw met zijn eigen, allemaal zijn uitdagingen. En toch dacht ik van, je moet toch wat handvaten hebben. Waarin je Gods wil in je leven kunt herkennen. En toen dacht ik van, kijk, de Heer Jezus, die zegt heel duidelijk, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En niet de wil van mij, zegt de Heer Jezus, maar de wil van mijn Vader die moet gebeuren. Dat brengt mij nog niet zo gek veel verder in mijn praktische leven, want ja. En toen dacht ik aan het volgende. De Heer Jezus zegt twee keer in zijn leven, ik wil. Twee keer. Ik wil. En die twee keer ga ik met u doornemen. Op een wat luchtige manier. Maar het zijn wel twee hele belangrijke gebeurtenissen. Omdat de eerste keer dat hij zegt ik wil is eigenlijk het begin van je leven. En de laatste keer is het einde van je leven. En daartussenin ligt een heel scala van wat de Heer Jezus zegt met ik wil. Goed, oftewel, wat zou ik moeten doen? Dan haal ik dit even uit mijn zak. Ja, daar gaan we dan. Hier zijn de twee teksten. De eerste staat in de rood en de tweede in het zwart. Dat betekent dat ik eerst de rode ga behandelen. En die luidt als volgt. Ik ga hem even voorlezen. En er kwam een laatste naar hem toe die hem smeekte en voor hem op zijn knieën viel. En tot hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En terstond week de melaatsheid van hem en hij werd gereinigd. gereinigd. Ik weet niet of u in uw leven wel eens iemand gezien hebt die melaats was. De Bijbel zegt ook wel eens huidvraat. Ik heb ze wel gezien. Ik heb veel gereisd op de wereld. Ik ben in de hele arme landen geweest. En ik heb mensen gezien die aan melaatsheid leden. En die er zo verschrikkelijk uitzagen dat ik me gewoon om moest draaien omdat ik er ziek van werd. En toen dacht ik van, ach, wat zegt Jesaja toch ook alweer? In Jesaja 53 over de Heer Jezus. Niet meer menselijk was zijn aangezicht. Melaatsheid in de Bijbel is heel duidelijk een symbool van de zonde. Het Oude Testament schrijft daar uitgebreid over. En ik ga er verder niet op in, maar melaatsheid is een ziekte die tot de dood leidt. Heel langzamerhand vreet die je weg. Word je letterlijk en figuurlijk opgegeten. Melaatsheid is ook heel besmettelijk. En je moet je voorstellen, hier in dit gedeelte, waar de Heer Jezus, een heleboel mensen komen om hem heen. En dan komt die melaatse. En in het Oude Testament, als je melaatse van huidvraat had, dan moest je je hand op je mond leggen. En zeggen, melaats, melaats, zodat alle mensen weg konden gaan. Want o wee, als je een melaatse aanraakte. Nou, dan had je grote kans dat je zelf ook ziek werd. Dus deze grote menigte van mensen, dan komt die melaatse aan en die stuiven uit elkaar weg. Wegwezen hier, dan komt een melaatse aan. En die melaatse komt voor de Heer Jezus en hij valt op zijn knieën. En dan zegt de Heer Jezus, en hij zei tot hem, als u wilt, kunt u me reinigen. Kunt u me verlossen van die ziekte tot de dood. Van de ziekte die mij opvreet. En wij zouden zeggen, kunt me verlossen van de zonde die mij doodt. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. De Heer Jezus, staat eerst, hij wordt met ontferming bewogen. Dat betekent dat hij eigenlijk heel verdrietig wordt. Verdrietig om wat hij ziet. Hij draait zich niet om. Hij zegt niet wegwezen, wegwezen. Nee, hij is heel verdrietig. Hij is met ontferming bewogen. En hij zegt, ik wil deze man helpen. En dan strekt hij zijn hand uit. En dan raakt hij hem aan. Iets wat in het strengste verboden was. Iets wat niet mocht. Hij raakt deze man aan. En dan zou je denken, nou, dan gaat die zonde, die ziekte gaat van de man over op de Heer Jezus. Nou, in feite is het ook wel een beetje zo. Maar de Heer Jezus werd er niet ziek van. Integendeel, de genezing van de Heer Jezus ging naar degene die melaats was. En dan wordt hij beter. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil, word gereinigd. En dan wijkt die melaatsheid wijkt van hem en dan is hij gezond. Je moet dat gedeelte in Marcus maar eens nalezen. Staat ook in de andere evangeliën. Het is ongelooflijk ontroerend wat je daar ziet. Nou, dat is eigenlijk de wil van God. De wil van de Heer Jezus, dat wij ook genezen worden van onze zonde, van onze melaatsheid. Dat is het fundament waarop de Heer Jezus bouwt. Dat hij zegt, ik wil dat alle mensen gered worden. Dat staat een paar keer in de Bijbel. Want de genade van God is verschenen tot heil van alle mensen. En God is geduldig. Geduldig dat hij, omdat hij wil dat niemand verloren gaat. Die geweldige kracht van de Heer Jezus spreekt zich uit tot alle mensen. Het is Gods wil dat alle mensen gered worden. Maar denk nog eens even aan al die mensen die uit elkaar stuiven en weglopen. Eigenlijk zou je haast kunnen zeggen, soms denk ik wel eens, dat we vandaag de dag in de kerk niet anders doen. Als er iemand bij ons komt, ik bedoel niet hier in Apeldoorn natuurlijk, maar in het algemeen, als er iemand bij ons komt die niet helemaal precies leeft en doet zoals wij denken dat het moet, nou, die wordt niet zo makkelijk geaccepteerd. De taak van vandaag is ook, in het verlengde van dit gedeelte, is ook dat de gemeente van God en de gemeente wereldwijd op deze aarde, maar ook de gemeente hier in Apeldoorn, alle andere gemeenten, alle andere kerken, die worden geroepen niet om mensen uit te sluiten, maar om mensen bij Jezus te brengen. Niet om te zeggen, je bent weer laat, je moet weg. Nee, wij kennen Jezus, wij zijn gereinigd van onze zonden. Kom en val aan de voeten van de Heer. Want de gemeente is een plaats van hoop, van herstel en acceptatie. Zoals de Heer Jezus iedereen accepteert, zouden wij ook iedereen moeten accepteren. En dat is het fundament van de wil. Als de Heer Jezus zegt, ik wil wordt gereinigd. Hij legt hier een fundament waarop hij straks verder gaat bouwen. En dan gaan we straks nog zien hoe het gebouw verder gebouwd wordt. Maar snapt u het? Dat de Heer Jezus wil dat wij gereinigd worden van onze zonden. En dat we mensen accepteren die bij Jezus komen. En dat we samen gemeente vormen. Ik heb het nog even in een korte samenvatting gezet, hier in de symboliek van de genezing van de melaatsheid betekent. Melaatsheid is het beeld van de zonde die ons doodt. Jezus raakt ons aan en neemt onze zonde van ons weg en reinigt ons van alle zonden en zonden door zijn genade. Onze zonde wordt genezen door wedergeboorte. Want God geeft ons een nieuw en rein hart. Dat komt in het tweede gedeelte van de orde. En het is Gods wil dat alle mensen gered worden. Maak u zich geen illusie dat de Heer Jezus zegt van nou, er zijn bepaalde groepen van mensen die mogen niet gered worden. Laatst had ik een gesprek met een jonge man bij ons in Delft. Het was een avondkerk. En die knul die zat heel erg in de problemen. En hij zei tegen mij, ach dominee, ja, voor hem was ik een dominee. Hij zegt, dominee, elke keer doe ik weer zulke slechte dingen. Wat moet ik daar wel mee? Ik zei, nou, je hoeft mij niet te vertellen wat voor slechte dingen je doet. Dat hoeft niet. Dat wil ik ook niet eens weten. Maar wat belangrijk is, je mag altijd terugkomen bij Jezus. Wat je ook doet, wat je ook uitvreet in je leven, je mag altijd terugkomen bij Jezus. En hopelijk leer je ervan en zul je minder slechte dingen doen. Komt ook een beetje in het tweede gedeelte aan bod. En de gemeente wordt niet geroepen om uit te sluiten, maar om mensen bij Jezus te brengen. Een gemeente is een plaats van hoop, herstel en acceptatie. En het is het fundament van Gods wil. Ik wil wordt gereinigd. En op dat principe, dat is het begin van ons leven. Dat is het begin van ons leven met God. En nu gaan we kijken naar het einde. En wat er tussenin ligt. Ja, de tweede tekst staat in Johannes 17, vers 24. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen of tegen zijn God en Vader. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Die u mij hebt gegeven, omdat u mij lief hebt gehad voor de grondlegging van de wereld. En het gaat nu even over die heerlijkheid van God. En de heerlijkheid van God is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is de Heer Jezus. Hij is de heerlijkheid van God. En ik ga u meenemen naar een tekst uit Ezechiël 1, vers 28. Want we gaan over de regenboog hebben. En ik moet u zeggen, ik was afgelopen week was in Zeeland op vakantie. En we hebben ons erover verbaasd. We hebben wel een half uur lang de hele regenboog gezien. In al zijn pracht en praal. Met open mond en verbazing hebben we ernaar gekeken dat hij zo lang stond. Echt waar. Mijn vrouw en ik hebben daar foto's van gemaakt. Schitterend. In de Ezechiël lezen we, zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Van de Heere. Je kunt ook zeggen, het was de verschijning van de Heer Jezus. In heel veel verschillende kleuren. Hier heb ik de schijf van Isaac Newton laten zien. Isaac Newton was een geweldig geleerde. Hij was een mechanica en de natuurkunde. De wetten van Newton zijn overbekend. En hij heeft bedacht, die regenboog bestaat uit 7 kleuren. Want het moet in de 7 zijn, want 7 is het getal van de volmaaktheid. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Want we zien hier de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Rood is een primaire kleur. Geel is een primaire kleur. En blauw is een primaire kleur. En we hadden vroeger op school al geleerd dat als je rood en geel met elkaar kleurde, dan kreeg je oranje. En als je groen en als je geel en blauw kleurde met elkaar, wat kreeg je dan? Groen. Nou, dat is mooi, hè? Prachtig. Hoe de Heere God nou dat bedacht heeft. Nou, blauw is heel iets bijzonders en komt straks. En als je deze schijf heel hard ronddraait, ik heb het geprobeerd in die presentatie te krijgen, niet gelukt. Als hij heel hard ronddraait, dan wordt hij helemaal wit. Dan wordt hij helemaal wit. Ga het maar eens proberen. Je kan dit kleuren. Je kan die schijf van Newton kan je kleuren. En dan maak je daar een gaatje in het midden. En dan draai je hem heel hard rond. En dan wordt hij helemaal wit. Prachtig mooi beeld. Ja. Nou, die regenboog is vandaag de dag ook een symbool geworden van de, en vergeet me als ik het niet goed zeg, van de LBHTQI+ groep. Is dat erg? Ze willen daarmee aangeven dat ze allemaal verschillend gekleurd zijn. En de vraag is dat erg? En mijn antwoord is nee. Dat is helemaal niet erg. Want elke keer als je de regenboog ziet, dan kan je zeggen, ja, maar die regenboog heeft ook een hele andere betekenis. En die betekenis, daar gaan we nu eens even naar kijken. Kijk, dit is wat ik hier heb laten zien. Ik heb een heel groot hart getekend met niks erin. Ik had er een heleboel dingen in kunnen zetten. Maar het hele grote hart, dat is ons eigen hart. Dat is onze identiteit, wie ik ben. En in dat hart, als je in de Bijbel leest, opzoekt wat er in ons hart is, nou, dat zijn geen leuke dingen. En heel vaak voegen we daar ook al een heleboel van onszelf aan toe, wat ook niet zo leuk is. Ook wel goede dingen. Maar dat is het hart van wie wij zijn. En dan zegt de Heer Jezus van, kijk, ik begin met jullie te werken. Een stukje van mijn heerlijkheid, dat is dat je opnieuw geboren wordt. En in het grote hart, daar plant ik een nieuw hart. Een nieuw, rein hart. Ik geef je een nieuwe identiteit. Dat oude, daar begin ik niet aan. Ik ga dat niet repareren. Had ik gekund dat de Heere God een grote gereedschapkist had en zegt, nou, dan gaan we het even flink aan het sleutelen. Nee, zegt de Heere God, dat doen we niet. Ik geef je een nieuw hart. En dat hart begint met de kleur rood van de regenboog. Want rood is de kleur van het bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. En dat is, en daardoor kun je ook ingaan in het heiligdom van God, in het nieuwe gebouw van God, als je wedergeboren bent, dat je weet, ik heb een nieuw hart gekregen. En dat is, als je dat weet, dan is dat een geweldig iets. Dat is een geweldige kracht. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, dat is een man uit Farizeeën, die zegt van, als je niet wedergeboren wordt, dan kun je niet het koninkrijk van God binnengaan. En Nicodemus snapt er geen bas van. Die zegt, wedergeboren, moet ik dan als kind opnieuw in de moederschoot ingaan? Dat kan toch helemaal niet? Nee, zegt de Heer Jezus, je wordt wedergeboren uit water en geest. En het woord van God en de geest van God. En dan krijg je een nieuw hart. Maar het hart is nog heel klein. Het is een zaadje in dat hele grote hart van onszelf. Heeft de Heer God het zaadje gepoot, dat nieuwe leven gepoot. En dan zegt hij, kijk, dat nieuwe leven, dat moet een beetje groeien. Zoals Johannes de Doper zei toen hij de Heer Jezus zag. En zei, kijk, zie je, kijk naar hem, hij moet meer worden. En ik moet een beetje minder worden. Dat nieuwe hart moet groter worden. En mijn eigen hart, ja, dat moet maar een beetje minder worden. Nou, gaan eens kijken hoe dat verder gaat. De tweede kleur is oranje. En oranje is een beeld van de Heilige Geest. Want als je opnieuw geboren wordt, dan zegt de Heer God van nou, dat nieuwe hart wat je gekregen hebt, dat is zo klein en er zit eigenlijk helemaal geen kracht in. Weet je wat? Ik geef je mijn geest. En op Pinksteren, dan vieren we dat, hè, de eerste en tweede Pinksterdag. Ik hoop tenminste dat jullie het allemaal weten. Dat op eerste en tweede Pinksterdag, dat we dan de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Dan zijn de discipelen bij elkaar en komen de tongen van vuur en dan komt die geest van God, die komt op hen. En opeens kunnen ze alle talen spreken. En die geest van God, dat is niet zomaar een geest. Die is zo ongelooflijk krachtig. En hij blijft altijd bij ons. Zover zelfs dat de Heere God zegt, ik zal je geen wezen laten. En het nieuwe leven, dat zal ik niet alleen laten. Nee, ik zal als een vader en moeder voor je zijn. Ik zal het nieuwe leven zal ik voeden. Ik zal je voedsel geven door mijn geest. Want de geest geeft leven. En hij woont in ons. Hij geeft ons kracht. Hij verandert ons karakter. Mozes is daar een prachtig voorbeeld van. Mozes die een driftkikker was van hier te gunden, want hij sloeg een Egyptenaar dood. En 80 jaar later zegt de Heere God dat hij een zeer zachtmoedig man was. En hij helpt ons in alle dingen. Daar hebben we vanmorgen ook van gezongen dat de Heer ons helpt, dat de Heilige Geest ons helpt in onze zwakheid. Wat is het doel hiervan? Want nu hebben we een geweldige, machtige combinatie. Het nieuwe leven en de geest van God. We lijken een beetje op Adam, hè? Adam die daar gemaakt werd door de Heere God. En dan komt de Heere God, die pakt hem bij zijn neus en blies hem in de neus. Dat zijn adem en adem werd tot leven. Maar de Bijbel spreekt over de tweede Adam. De tweede Adam die opnieuw geboren is, Heer Jezus, die geboren is als een kind die de geest van God heeft zonder zonde. En dat is de geweldige krachtige boodschap die we hebben. Maar dat is al lang niet genoeg. Want de regenboog gaat nog verder. De derde kleur is het licht. En de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit meer in de duister wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Het licht van God. Het mooie hiervan is, ik heb het al gezegd, als je rood en geel met elkaar mengt, dan krijg je de Heilige Geest. En die oranje kleur, die werkt beide kanten op. Die werkt naar rood toe. En die werkt naar het licht toe. En daardoor krijgt het licht van God een hele bijzondere tekenis. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen. En het is om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. Dat licht van God, weten we, komt uit zijn woord. En uit zijn geest. En uit ons nieuwe hart. Dat is het licht wat wij mogen laten zien. Dat is het licht wat ons zelf verlicht. Onze broeder Hans zei vanmorgen dat hij niet elke dag kon juichen. Nou, dat is heel herkenbaar. Zeker als je ouder wordt en je komt 's morgens je bed uit, dan heb je wel even nodig om op gang te komen. Ik ben altijd blij dat als ik 's morgens wakker word, dan ga ik eerst eens kijken of alles het nog doet. Mijn armen en mijn benen denken van, oh, gelukkig, alles doet het nog. En dan kom je tot het besef dat je een nieuwe dag van God gekregen hebt. Een dag waarmee je in het licht mag wandelen. Ja, soms is licht ook wel een beetje vervelend. Als het te licht in je ogen is, of dat de zon te fel schijnt, dat het veel te warm is. Maar dat zijn maar aardse dingen. Dit is het licht van God. En zonder licht is er geen leven. Hij geeft ook het leven in de duisternis. Nou, dat hart is al een stukje groter geworden, ziet u? Het is al een beetje gegroeid. Dat andere hart blijft gelijk. Dat verander je niet. Maar het hart van God is al een nieuwe hart is al een stukje groter geworden. We gaan eens kijken naar groen. Ik heb gezegd leven wordt gegeven door het licht. Nou, groen is de nieuwe schepping. Ik heb hem nogal uit de kluiten gewassen tuin. Dus daar moet ik heel veel aan werken. En elke voorjaar sta ik met plezier te kijken hoe alles uitkomt. Hoe alles weer groen wordt. En dan zie je weer dat nieuwe leven. En zo is het ook met ons nieuwe leven. Het leven wat we gekregen hebben en wat we ons moeten realiseren, dat wij een nieuwe schepping zijn. Ik heb al gezegd, de Heere God begint niet met de reparatiekist aan ons oude hart te sleutelen. Nee, hij geeft ons nieuw leven. We zijn een nieuwe schepping. Hier op deze aarde. Dat is het enige op deze aarde wat vernieuwd is. We proberen met z'n allen het klimaat een beetje in toom te houden. En dat is best wel een goede zaak. Maar het is allemaal reparatie. Wanneer God zegt, in die oude schepping hebben in ieder geval één ding nieuw gemaakt. En dat zijn mensen die mij toebehoren. Die mijn heerlijkheid zullen zien. En onderdeel van die heerlijkheid is die nieuwe schepping. En daarom zegt Paulus ook, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Ja, ik zei al, ik ben heel ziek geweest, dus ik heb ook de gevolgen van de ouderdom en ziekte ondervonden. Dat kan je niet voorkomen. Maar wat je wel kunt doen, is je verheugen in het feit dat je een nieuwe schepping bent. Dat je bij God hoort. En wij zijn een voorloper van die nieuwe schepping. De eersteling was de Heer Jezus. Hij is de eersteling met de opstanding, eersteling van die nieuwe schepping. Hij is ons voorgegaan, hij heeft ons een voorbeeld gegeven in de opstanding. Gezegd van, ik ben een nieuwe schepping. Hij is ook, ik heb het al gezegd, de laatste Adam. En hij is het hoofd van de nieuwe mensheid. Een mensheid waar wij deel van uit mogen maken. Nou, wat heeft het te zeggen voor vandaag de dag? Dat wij een nieuwe manier van denken en leven hebben. Naar het beeld van de Heer Jezus. We hebben niet het denken van de wereld, zegt Paulus, maar we hebben het denken van Christus. Dat is een heel ander uitgangspunt. En dan zie je dat het hart alweer wat groter geworden is. Dat is onderdeel van de heerlijkheid van God. Nou, we gaan eens naar de hemel. Naar de kleur blauw. Nou, de kleur blauw is in de... Ik zeg altijd maar, de kleur blauw komt in de Bijbel niet voor. En dan zegt iedereen, wat? Wat? Ja, één keer wordt er iets gezegd over blauw-purper. Maar dat is geen kleur blauw. De kleur blauw komt in de Bijbel niet voor. En als je de geschiedenis van de kleur blauw een beetje bekijkt, dan heeft het ook heel lang geduurd voordat de Turken iets uitgevonden hadden waarmee ze iets blauws konden schilderen of kleren blauw konden maken. Dat is een hele bijzondere kleur. En daarom hebben we gezegd, kijk, die kleur blauw, dat is de hemel. De Israëlieten op de berg Sinaï, ze zagen de God van Israël en het was alsof zij onder zijn voeten een plaveisel lag als van azuur, als de hemel en klaarheid zelf. Kijk, als je nu naar buiten kijkt, en dat kan hier niet, maar dan zie je een blauwe lucht. Dan zie je de blauwe lucht. Dat is natuurlijk niet echt blauw, maar je ziet de blauwe lucht. Het is de zichtbare hemel van het heelal. Het is ook de woonplaats van God, zijn troon. God woont in de hemel en zijn troon is in de hemel. Vanuit de hemel regeert hij hier op deze aarde. En het is ook onze toekomstige plek. Ah, ik kom nog wel op het vaderhuis hoor. Maar de hemel is de plek waarvanuit God regeert. Ten slotte is de hemel ook geschapen. En daarom zegt Heer Jezus, uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zoals op de aarde. Dat is een onderdeel van het gebed van de Heer Jezus en onze Vader. Dus die hemel, dat is onze toekomst. Daar zijn we nog niet. Maar we zijn wel op weg naar de hemel. En het is zo mooi dat we vanmorgen het avondmaal gevierd hebben, waarin we gezegd hebben, totdat hij komt. Doe dit tot mijn gedachtenis, zegt Heer Jezus. Doe dat nou maar. Denk aan mij. Denk aan mij totdat ik kom. En die hemel die mag best een grote plaats in ons hart innemen. Want het is de plaats waarvan we straks met de Heer Jezus zullen regeren over deze aarde. Je kunt nog veel meer zeggen over de hemel. Ga ik nu niet doen, want het is warm. We hebben nog een paar kleuren te gaan. Maar je ziet wel dat dat hart wordt steeds groter. Het neemt steeds meer plaats in ons in. Met steeds meer aspecten. Die veelkleurigheid van die regenboog. Nou, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. De laatste is het vaderhuis. Ik heb indigo en violet heb ik bij elkaar genomen en gezegd, dat is paas. Want met alle respect voor onze broeder Newton, hij heeft gezegd, ik moet 7 kleuren hebben. En als je naar de regenboog kijkt, dan zijn die laatste 2 kleuren eigenlijk nauwelijks te onderscheiden. Soms is zelfs de kleur blauw al heel moeilijk te onderscheiden van de paarse kleur indigo violet. Dus ik heb gezegd, nou, dat is paars. En ik heb paars, heb ik, want dat is het einde van de regenboog, hebben we verbonden met het vaderhuis. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God? Nou, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik u hebben gezegd, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat is uiteindelijk onze eindbestemming in het vaderhuis. En ik denk, en u mag me corrigeren naar de preek, maar dat toen de Heere God hemel en aarde schiep, dat hij dat vanuit het vaderhuis gedaan heeft. Dat hij vanuit het vaderhuis de hemel en de aarde heeft geschapen. En het vaderhuis, dat is eeuwige woonplaats van God. Onbereikbaar. Onbereikbaar voor iedereen. Behalve voor ons. Als we wedergeboren zijn. Als we Gods geest hebben. Als we zijn licht kennen. Als we een nieuwe schepping zijn. We weten van de hemel. Dat is het vaderhuis. Onze eindbestemming. En het is de voltooiing van het leven in Gods koninkrijk. God blijft trouw aan zijn verbond. De regenboog is een teken van het verbond wat de Heere God sloot met Noach. De zondvloed en de Heere God heeft gezegd, ik zal nooit meer de aarde vernietigen zoals ik dat gedaan heb met de zondvloed. En als teken geef ik de regenboog. En God is trouw aan zijn verbond. God is trouw aan alle verbonden. God is trouw in alles wat hij zegt. En daarom is het zo belangrijk dat we dit in ons hart meenemen. Nou, maar ons oude hart is er nog steeds. En dat is nog steeds een beetje groter dan ons nieuwe hart. Voor mezelf heb ik bedacht, dat zal altijd wel zo blijven. Want als het niet zo zou zijn, dan zou ik helemaal volmaakt zijn. Nou, dat ben ik zeer zeker niet. Dus er zal altijd wat van mijn oude hart blijven. Maar de heerlijkheid van God mogen we in al deze dingen zien. Kijk, hoe kijkt de Heere God naar mij? Dit is wat de Heere God ziet. De Heere God ziet niet de oude mens met al zijn gebreken. Maar dit is hoe de Heere God mij nu al ziet. En wat ziet hij dan in mij? Dan ziet hij de heerlijkheid van de Heer Jezus. In al zijn grootheid en al zijn facetten. Ik heb het geprobeerd duidelijk te maken aan de hand van de regenboog. Maar zo ziet de Heere God ons. Hij ziet ons in Christus. Want we zijn gestorven en ons leven is geborgen in Christus. Dat is het einde. Dat is de tweede keer wat de Heer Jezus zegt, ik wil. Ik wil dat waar ik ben, zij bij mij zijn die u mij gegeven hebben. Nou, tussen die twee bouwstenen zou je zeggen, daar schommelt mijn leven heen en weer. Het ene is het fundament dat zeker en werkelijk is. En de andere is ook zeker en werkelijkheid. En ertussenin ligt mijn leven. En mijn leven ligt in Gods handen, dat heb ik wel begrepen onderhand. Dat de Heere God zegt, nou je blijft nog maar een poosje daar. Misschien kan je andere mensen nog blij maken. Misschien kan je andere mensen nog iets van mij vertellen. Nou, dat proberen we ook te doen. Goed, even kort samengevat. Mijn heerlijkheid aanschouwen betekent de Heer Jezus zien en beleven zoals hij werkelijk is. In zijn majesteit en in zijn liefde. En je mag daarin delen. Je mag daarin meedelen in die heerlijkheid, in die liefde. Alles wat de Heer Jezus doet, mag je hierin verheugen. Maar je mag ook van uitdelen. Vanmorgen zei Hans weer, ik vond het heel treffend, dat liefde is een werkwoord. En soms zeg ik in mijn preken, nu ook weer, ik kan 100 keer tegen mijn vrouw zeggen, ik hou van jou. Maar daar de derde of vierde keer zegt ze, oh ja, laat het maar eens zien. Snapt u? Laat het maar zien. Uitdelen van de heerlijkheid van de nieuwe mens. En we leven in de directe aanwezigheid van de Heer Jezus. Waarom? Omdat hij in mij woont. Hij woont in mij. Hij zal woning maken. Zegt Johannes in de evangelie. De Heer Jezus zegt hij zal woning maken. Nou, even aan het einde. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, moest ik een beetje revalideren. Ik was heel erg afgevallen. Maar gelukkig ben ik weer opgekrabbeld. En in het nadenken over van, wat zou de Heer God nou willen? Zijn dit de twee bouwstenen waarvan ik denk van, nou, daar ga ik elke dag maar een beetje over nadenken. En in de tussentijd doe ik datgene wat ik denk dat goed is. De Heer Jezus zegt, ik ben gereinigd van mijn zonde, omdat Jezus zegt, ik wil wordt gereinigd. En dat zegt hij tegen ons allemaal. Ik wil dat je wordt gereinigd. Maar strek je hand uit naar hem, zodat hij je kan aanraken. En ik leef met Jezus, omdat hij wil dat ik zijn heerlijkheid zie en dat in de praktijk breng. Dat zijn twee dingen. Ik zie zijn heerlijkheid in die prachtige kleuren van de regenboog. En we proberen dat in de praktijk te brengen naar andere mensen. Amen.